Welkom bij Freudcast, een podcast over psychoanalyse. Mijn naam is Louis de Geest. Ik ben werkstudent psychologie aan Universiteit Gent en zelf al 11 jaar in analyse. En in deze 8-delige podcastreeks ga ik in gesprek met voornamelijk Gentse psychoanalytici over hun passie voor hun beroep. In deze 5e aflevering ga ik in gesprek met psychoanalist Eep Geldof over een thema dat in deze reeks zeker niet mocht ontbreken, het werk van Jacques Lacan. Mensen die ook de vorige afleveringen hebben beluisterd, zullen de naam Jacques Lacan al regelmatig horen vallen hebben. Jacques Lacan was dan ook een zeer belangrijk figuur in de geschiedenis van de psychoanalyse. En in Gent hebben veel psychoanalytici het werk van Lacan dan ook zeer grondig gelezen. Mijn gesprekspartner van vandaag, Eep Geldof, is eigenlijk een ideale persoon om het over dat thema te hebben. Want hij deed ooit in zijn doctoraat een systematische studie naar het werk van Jacques Lacan. Dat doctoraat werd een boek en ondertussen is Eep Geldof ook auteur van verschillende andere boeken over psychologie en psychoanalyse. Hij is ook gastdocent aan de Universiteit van Gent. Het was een plezier om met hem te spreken en ik wens jullie dus opnieuw veel luisterplezier. Dag Eep.
Dag Louis.
Ja, blij je nog eens te zien. Ik ken Eep van een tijd terug eigenlijk. Hè. Maar... Ik wou je eigenlijk heel graag spreken, ook omdat ik me herinnerde dat jij ooit gedoctoreerd hebt over Jacques Lacan. En dat ik mij zeer interessant om daar eens over te hebben. Ook omdat in alle vorige podcasts eigenlijk, in alle vorige afleveringen, ging het niet specifiek over Jacques Lacan. Maar kwam Jacques Lacan toch altijd weer ter sprake. Wat dat toch ergens toont dat Jacques Lacan zeer belangrijk is, toch op het minst voor de psychoanalisten die ik al gesproken heb. Het leek mij boeiend om een keer wat door te praten over Jacques Lacan, over zijn ideeën. Maar misschien om te beginnen, dacht ik, omdat dat uiteraard wel tof is om mee te beginnen, om je te vragen hoe dat jij ooit geïnteresseerd bent geraakt in psychoanalyse en vervolgens ook geïnteresseerd genoeg in Jacques Lacan dat je er je doctoraat over gemaakt hebt.
Oké. Hoe ben ik geïnteresseerd geraakt in psychoanalyse? Wel, ik was psychologie gaan studeren, omdat ik met het idee zat dat ik wel mensen wou helpen. Dat is een zeer vaak voorkomend idee, waarvan ik heel snel heb ingezien in mijn studies dat de persoon die ik echt wou helpen, dat mezelf was. Hè. Dat is zeer clichématig. Het ging bij momenten niet zo goed met mij in mijn studies psychologie. En ik zocht dus hulp, hè. Het kwam mij op een manier zeer goed uit dat ik hoorde van docenten, psychoanalyse, dat in de psychoanalyse het zo is dat therapeuten zelf in analyse gaan. Hè. Dus ik kon vertellen aan mijn ouders in de eerste plaats en aan de buitenwereld, ik ga in psychoanalyse om analyticus te worden. Ja. Dat was een zeer goede dekmantel om eigenlijk te verbergen dat het niet zo goed ging met mij. Hè. In die psychoanalyse heb ik daar ontzettend veel aan gehad. Maar ik heb het geluk gehad om bij iemand terecht te komen die een zeer sterk verlangen had om te werken. Een verlangen had om met mij te werken. Later hoorde ik dat hij een even sterk verlangen had om met andere mensen te werken. En daarvoorbij ook om iets met psychoanalyse te doen. Dus dat is iemand die zeer geëngageerd was. Mm-hmm. Via die analyse ben ik zelf geïnteresseerd geraakt in iets achter die persoon, om het zo te zeggen. Hè? Van waar haalt die persoon zijn mosterd? En dat bleek dus bij Lacan te zijn, bij Freud, bij Miller, bij een hele reeks andere belangrijke psychoanalytici. Maar Lacan is daar inderdaad wel een zeer centrale figuur in. Hè? Dus mijn eigen interesse komt uit mijn eigen analyse. Hè? Dus uit de intimiteit van de eigen analyse en uit het idee dat daar iets werkzaam was voor mij. Hè? Vanwaar dan mijn interesse in Lacan? Wel, in eerste instantie moet ik zeggen dat ik zeer lang en misschien nog altijd niet echt geïnteresseerd ben geweest in de persoon Lacan. Ik heb bijvoorbeeld pas zeer laat een biografie over Lacan gelezen. Dat interesseerde mij eigenlijk niet. Zijn geschiedenis, dat was zijn geschiedenis, hè, niet de mijne. Maar wat mij wel interesseerde was zijn denken. Omdat ik merkte dat hij misschien wel zeer moeilijk was om te lezen. Ik was die natuurlijk beginnen lezen. Ik merkte dat hij zeer moeilijk was. Maar als ik daar moeite voor deed, en zeker als ik dat in kartel las samen met andere mensen, dan kwam dat tot leven. En dan merkte ik bij momenten zelfs dat hij op een manier gemakkelijker dan Freud was. Dat is heel paradoxaal om te zeggen misschien, want je moet zeer veel tijd steken in het lezen van zijn werk, in het ontcijferen, maar eens je het ontcijferd hebt, dan merk je dat er eigenlijk een zeer strenge logica in zit en dat hij een aantal nieuwe concepten heeft geïntroduceerd die de kliniek zeer overzichtelijk maken, zeer leesbaar maken en dat je daar een aantal houvasten aan hebt.
Ja.
En voilà, daar is mijn interesse dus eigenlijk begonnen, hè.
Ja, dat is interessant, want als ik nu vanuit mijn eigen ervaring spreek, ik heb ooit een kartel van Lacan, en ik heb nu al 2 keer een kartel gedaan met mensen over een boek, een seminarie eigenlijk van Lacan. En de eerste keer dat ik eigenlijk een seminarie van Lacan samen met mensen doorploeterde, zal ik maar zeggen, want dat was niet evident, zijn wij 1,5 jaar bezig geweest op een half seminarie van Lacan. En op het einde dacht ik echt van, ik heb hier nu 1,5 jaar op zitten schikken en ik snap het hier nog niet eigenlijk. Het is echt niet evident, hè. Zeker die seminaries van Lacan, waarin dat hij zijn ideeën uiteenzet, zijn eigenlijk transcripties van lessen die hij gaf. Maar in die zin is dat ook niet zo gebald of zo. Dat is zeer waaierend. En ik vond dat op dat moment wel zeer ontmoedigend. Om daar zo... Het is zeer ondoordringbaar, vind ik, op een bepaalde manier.
Wel, mij heeft het enorm geholpen om secundaire auteurs te lezen. Er zijn mensen die erin slagen om Lacan uit te leggen, passages op te helderen. En eenmaal je die uitleg hoort, dan vallen puzzelstukjes wel in elkaar, hè. Als je het op je eentje doet, dan... Ik heb ook die ervaring gehad. Halve seminaris gedurende 1,5 jaar. Dat is bij mij ook voorgekomen. Dat is inderdaad vermoeiend en ontmoedigend. Maar als je goede secundaire literatuur vindt, dan merk je dat daar wel degelijk puzzelstukken op zijn plaats vallen. Mm-hmm. Ik heb dat enorm nodig gehad, ja, om die literatuur te vinden. Waar vind je dat? Er zijn heel veel teksten ondertussen. Wij hebben nu de luxe dat we 40 jaar na de dood van Lacan zijn. Hè? En dat er zeer veel literatuur is. Moet je voorstellen dat je tijdens zijn leven die seminaries volgde, dat was nog andere koek. Hè? Maar wij hebben dus nu die luxe wel. Hè?
Ja, dat zijn eigenlijk allemaal auteurs die hun interpretatie dan geven op zijn werk.
Ja, ja, die dat leesbaar maken, die een evolutie schetsen, die ofwel een onderdeel van zijn werk uiteenzetten, of die de logica in zijn werk uiteenzetten, inderdaad. Ja.
Ja, want ik ben eigenlijk ook jaren op zoek geweest naar zo'n toegankelijk boek, iets van inleiding tot Lacan. En er bestaan zo wat boeken, zo Zizek, denk ik, heeft zo'n boekje geschreven, Introductie tot Lacan, maar ik vind dat niet zo toegankelijk. Het beste dat ik uiteindelijk gevonden heb, is een graphic novel. Van Darian Leader. Die heeft dus een graphic novel geschreven over het leven en het werk van Lacan. Maar zelfs dan vond ik dat heel complex. Wel. Dat vind ik soms jammer, want je hoort dan al die analisten in die vorige afleveringen spreken over Lacan. En het is duidelijk dat ze daar heel veel aan gehad hebben voor hun praktijk. Maar toch heeft Lacan ook iets heel ontmoedigend, vind ik, voor een student die nog maar aan het begin staat van... van kennismaking met psychologie en zo. Het is dan een hele sprong om eigenlijk echt u te beginnen inwerken in zoiets als Lacan. Dat is echt niet evident.
Ik denk vaak dat er 2 types lezers van Lacan zijn. Dat is de complexiteit van de werkelijkheid uiteraard onrecht aandoen. Het is een beetje karikaturaal. Maar je hebt de lezer die begint aan Lacan en meteen ontmoedigd is omdat het niet begrijpbaar is en voor de rest van zijn leven stopt. En je hebt er die, ondanks de moeilijkheidsgraad en ondanks het feit dat je niet alles begrijpt, doorzetten en niet meer kunnen stoppen. Ik zelf ben bij de laatste categorie. Hè. Ik heb er ook niet alles van begrepen en nog altijd niet. Maar ik heb het idee gehad heel vroeg dat er zoveel in zat dat ik gefascineerd bleef. Hè. En ondanks het feit dat je niet alles begrijpt, heb je het gevoel dat door dat werk te doen, dat je denken gaandeweg gevormd wordt. En het is een proces waarbij dat je denken eigenlijk de hele tijd uitgedaagd wordt, dat je met de limieten van je weten geconfronteerd wordt, en niet onbelangrijk, dat je door Lacan te lezen nieuwe vragen hebt om in je eigen analyse te behandelen, en dat je op die manier eigenlijk bezig bent en op gang blijft. Hè.
Ja.
Dus het is een proces voor mij, niet per se met een eindpunt van en nu begrijp ik Lacan, voilà, en nu kan ik op vakantie of zo.
Ja, ja, ja.
Maar het is een denken dat zich blijvend vormt.
Ja. En wat heeft Lacan dan eigenlijk gedaan dat hem zo fundamenteel maakt voor de psychoanalyse?
Ik denk twee dingen. In de eerste plaats heeft hij zijn tijdgenoten erop gewezen dat Freud wel degelijk iets te bieden had. Hè. Want veel mensen lazen Freud niet meer of lazen Freud op een zeer dogmatische manier. Ze gooiden ofwel het kind met het badwater weg, want Freud is een charlatan en Freud heeft fouten gemaakt en dus moeten we hem niet lezen. Of je had er die zeiden, Freud heeft alles goed gedaan enzovoort. Mm-hmm. Terwijl Lacan eigenlijk zei van we moeten Freud zelf lezen. Tekst bij de hand, en zo is zijn seminarie begonnen. En heeft dat becommentarieerd. Gaandeweg. Dus dat is eigenlijk zijn eerste verwezenlijking, zijn retour à Freud, om Freud terug serieus te nemen. En je kunt die maar serieus nemen door die letterlijk te gaan lezen. En heeft daar een aantal keuzes ook gemaakt in dat werk. Hè. Van kijk, hier zit Freud op een dwaalspoor, ik zou het zo benoemen enzovoort. Een paar keuzes gemaakt. Maar geleidelijk aan heeft hij ook gemerkt dat hij op een aantal vlakken zijn mosterd niet meer bij Freud haalde. En dan is zij stilletjes aan die hand van Freud moeten gaan lossen. Hè. Dat is hem kwalijk genomen in de psychoanalytische beweging, met als gevolg dat hij op een gegeven moment is buitengezet geweest, omdat hij ook nieuwe dingen heeft geïntroduceerd in de praktijk, zoals de korte sessies, de variabele sessies. En anderzijds, omdat hij ook kritiek begon te geven op Freud. Hè. Hij zei bijvoorbeeld, Freud is nooit volledig geanalyseerd geweest en gemerkt dat is in praktijk. Mm-hmm. Hè, omdat hij altijd de vader wil spelen, enzovoort. Hè. Wat verwacht je? Freud is ook maar een mens, natuurlijk. Hè.
Freud had ook niet de mogelijkheid om ergens in analyse te gaan of zo.
Voilà. En zelfs dan nog is het niet altijd een garantie. Hè. Maar dus die kritiek was lastig. Was eigenlijk niet te verdragen. Maar misschien is dat achteraf gezien een goede zaak geweest voor Lacan en zijn onderwijs. Hè. Dat hij zijn eigen pad kon opgaan en dat hij iets nieuws moest uitvinden.
En waar verschilde hij dan zo van Freud? Waar is hij een andere weg ingeslagen?
Bijvoorbeeld op het punt van het einde van de analyse. Dat is voor mij een zeer belangrijk punt. Freud was daar zeer pessimistisch in. Hij zei bijvoorbeeld in zijn tekst De eindige en oneindige analyse, dat elke analysant, zeker degene die analyticus wil zijn of worden, om de zoveel jaar terug in analyse zou moeten gaan. En hij was pessimistisch en zei van eigenlijk is de analyse oneindig. Hè? Mm-hmm. Lacan zelf zei, er moet wel een structureel eindpunt aan de analyse mogelijk zijn. En dat heeft hij met zijn passen voorgesteld. Dus Freud botst eigenlijk op een impasse. Hij zegt, elke man, het is een gekke theorie hoor, maar elke man heeft last van de castratiedreiging.
Ja.
En heeft schrik om de penis te verliezen. Hè? Mm-hmm. En hij maakt dat heel plastisch, zeer organisch. Lacan gaat in eerste instantie al zeggen, het gaat niet om de penis, het gaat om het, om iets van uw ego, of iets symbolisch, of iets moeilijk te
vatten. En dat is een fundamentele vrees, of heeft dat iets te maken met analyse, die vrees? Of
het is een fundamentele vrees van mannen, volgens Freud.
Ja,
want ze hebben allemaal schrik om iets te verliezen, en moeten hun leven lang eigenlijk, ondanks de analyse, vechten om het te behouden. Hè? En de vrouwen, zij hebben dan de penis nijd, ook een gekke invulling. Maar dat ook een vrouw in analyse, Marie Bonaparte, die hem dat de hele tijd onder zijn neus wreef van, weet jij wel niet hoe erg dat is om vrouw te zijn enzovoort, een psychotische vrouw, en is haar een beetje beginnen geloven. Hè. Maar die penisnijd zou dus zijn dat een vrouw nooit het, haar minderwaardigheid te boven zou kunnen komen ten opzichte van mannen. Wat dan een ongelooflijk mannelijk standpunt is. Hè?
Ja, zeker.
Lacan heeft dat bijvoorbeeld losgelaten en gezegd dat is een impasse in de theorie van Freud. Hè? Freud is daardoor iets verblind en heeft daartegenover de passe gezet. Hè? De passe is een procedé, misschien is dat voor later om op in te gaan, wie weet. Maar hij zocht uitwegen. Hè? Hij ging er niet van uit dat elke analyse per definitie op een impasse eindigt.
Ja.
En dat is iets na Freud, hè, dat hij een zeer fundamenteel iets dat heeft bijgebracht.
Want het is natuurlijk wel een thema, denk ik, dat binnen het werkveld van de psychoanalyse dan wel leeft, denk ik. Wat is het eindpunt van een analyse? Ik heb het er met één iemand over gehad, nu in de vorige aflevering. Mm-hmm. En die zei eigenlijk, het doel van een analyse op zijn minst, ik weet niet of ze echt eindpunt gebruikte, maar was leren omgaan met het tekort. Leren omgaan met die zaken, veronderstel ik dan, uit uw verleden, die de dingen die niet goed zijn gelopen, maar waar je toch een soort aanvaarding mee moet vinden, zoiets. Ik weet niet of dat je...
En ik zou eraan toevoegen, maar elk einde van een analyse is singulier. Hè? Dus het is moeilijk om het einde van een analyse, of het einde van de analyse zelfs, te verwoorden alsof dat voor iedereen zou gelden. Hè? Je ziet ook in de geschiedenis dat er wel modefenomenen zijn. Je hebt inderdaad omgaan met het tekort, zeer belangrijk. Hè. Maar je hebt dan ook omgaan met het lichaam, die op een gegeven moment zeer belangrijk werd. Omgaan met het genot, met het niet bestaan van de seksuele verhouding. Je krijgt zowel accentverschuivingen.
Ja.
Maar eigenlijk is het singulier wat dat eigenlijk het einde van een analyse is. Hè.
Ja, oké. Ja.
Voor elke persoon is dat iets anders. Hè?
Ja, dat is natuurlijk moeilijk, hè, want ik heb die vraag wel al gehad van mensen die dan horen dat ik al lang in analyse ben. En dan stelt zich natuurlijk de vraag, waar eindigt het? Hè? Ik ga natuurlijk niet in details, maar je stelt jezelf denk ik wel ergens een bepaald punt dat voor u voldoende is of zo, of waar dat je naartoe werkt, denk ik. Allee, dat is toch in mijn geval zo. Al is het wel zo dat punt, naar mijn gevoel, ook kan verschuiven tijdens uw analyse.
Het is dat, als je zegt, een punt waarop het voor mij voldoende is, dat kan een tijdelijk einde van een analyse zijn. Dus om over mezelf te praten, ook misschien niet te gedetailleerd, maar ik ben nu mijn derde analyse bezig. En ik ben mijn eerste en tweede analyse telkens geëindigd op een moment dat het voldoende was voor mij. Dat ik gelukkig was.
Is het dan drie keer bij dezelfde persoon? Of?
Bij een andere persoon.
Bij een andere persoon, oké. Okay, ja.
Telkens was ik bevredigd van de analyse, ik was content enzovoort. En op een later moment is er terug iets opgedoken. Mm-hmm. Bijvoorbeeld mijn derde analyse, zeer concreet, ik was vader geworden en dat is niet evident.
Ja.
Ik had nooit die derde analyse op die manier herbegonnen als ik geen vader was geworden. Ik had misschien op een ander punt herbegonnen, niet natuurlijk. Mm-hmm. Maar om maar te zeggen dat het punt waarop het voldoende is, misschien een tijdelijk einde van een analyse is, maar misschien geen definitief einde al hoeft te zijn. Dat is geen structureel einde. Mm-hmm. Hè? De vraag die Lacan heel sterk bezig gehouden heeft, in zijn vraag naar uit de structurele impasse kunnen treden, wat is het echte eindpunt van een analyse, is dus een structureel einde. Het is een punt waarop je het fantasme traverseert, voorbij je fantasme raakt, voorbij of leert omgaan met het genot, met het reële enzovoort.
Ja.
En dat zijn soms ook, soms heb je daarvoor ook het nodig om voorbij een punt geduwd te worden waar dat je eigenlijk content was. Want content zijn kan ook een manier zijn om iets te sluiten. Hè? Van, ik ben tevreden, maar mijn partner niet.
Ja,
bijvoorbeeld,
ja.
Om maar zeer concreet te maken, stel dat de omgeving last heeft van u, maar hij zegt zelf, ja, maar voor mij is het oké, okay, het is geen einde van de analyse.
Mm-hmm.
Tijdelijk einde voor u, maar geen structureel einde.
Je hebt het ook al een paar keer gehad over het genot. En ik wil daar ook even bij stilstaan, want als ik me niet vergis, ging uw doctoraat over het genot?
Ja,
ja.
Inderdaad.
Dat is een boek ook geworden, uw doctoraat. En de ondertitel of de hoofdtitel van uw boek Wacht even.
De titel was De Namen van het Genot.
Ja, en op de achterflap zag ik dat het genot eigenlijk een van de sleutelconcepten is in het werk van Lacan. Dat vond ik interessant. Wat is het genot en waarom is het een van de sleutelconcepten in het werk van Lacan?
Ja, wat is het genot? Wel, het genot is alles behalve wat men er in het dagdagelijkse taalgebruik aan koppelt, hè, bij Lacan. Hij noemt het jouissance. En ik heb het zelf vertaald als genot, en eigenlijk is dat geen goede vertaling. Genieting, zo wordt het door sommigen vertaald, is eigenlijk beter. Maar het komt erop neer, dus jouissance is niet per se van de orde van het plezier. Hè. Jouissance kan leuk zijn, maar is dat niet per se. In eerste instantie heeft Lacan dus Freud goed gelezen en heeft hij gemerkt dat Freud over de doodsdrift sprak. En dat dat een concept was die zeer vaak aan de kant werd geschoven door zijn lezers of andere analytici.
Ook een ingewikkeld concept, trouwens.
Ja, ja, zeker en vast. En die Freud ook heel slecht heeft getheoretiseerd. Hè. Lacan zegt erover, Freud is daar een typisch menselijke ervaring op het spoor gekomen die hij helaas in biologische termen heeft proberen te vatten.
Oké, okay, misschien, want ik vermoed dat veel van de luisteraars nog het genot, nog jouissance, nog de doodstrift gaan snappen. Zelfs, want ik denk zelfs na de lessen gevolgd hebben. Zeer goede les trouwens. Maar dan nog eens, om nu maar te schetsen, jouissance. Er is geloof ik een Britse psychoanalist, Darian Leader, die daar een volledig boek heeft over geschreven, omdat hij vond dat niemand nog echt snapte wat dat jouissance was. Allee, dus dat zijn zeer complexe begrippen. Maar misschien aan het beginnen bij de doodsdrift?
Ja. Ja. Freud heeft ontdekt, dankzij een vrouw, Sabina Spielrein, wat dat trouwens vaak het geval is, zijn af en toe vrouwen geweest die Freud op zijn plaats hebben gezet, dat Freud een beetje te optimistisch was. Hè. En dat hij een aantal dingen ontkende, namelijk dat de mens ook heel sterk getekend kan zijn door een destructiedrift. Een destructiedrift die niet per se naar anderen gericht is, want dan kan je nog zeggen, dat is agressie, maar een destructiedrift die vooral ook naar zichzelf kan gekoppeld of gekanteld zijn. En dat is iets anders dan wat men in het dierenrijk vindt. Hè. Bij dieren vinden we dat niet op die manier terug. Dus de doodsdrift is een neiging in de mens om naar je zelfvernietiging toe te werken.
Dat is speciaal wel eigenlijk. Hè? Waarom zou iemand zichzelf willen vernietigen? Eigenlijk?
Voilà, dat is een raadsel.
Ja, ja.
Freud heeft daar zijn hoofd op kapot gebroken en heeft dat proberen te theoretiseren.
Maar dat is wel iets dat je in analyse veel waarschijnlijk ziet bij patiënten die neiging om zichzelf te saboteren eigenlijk.
Ja. Ja. In de automutilatie, in druggebruik.
En in kleinere dingen, faalhandelingen.
In faalhandelingen, in het liefdesleven, bij een partner blijven, waarvan dat je weet, het is mijn vernietiging, enzovoort. Ja, dat zijn allemaal fenomenen die om een uitleg vragen. Hè, hoe dat het komt dat de mens schijnbaar niet alleen, zoals dat Carol Rogers zegt, naar zelfrealisatie streeft. Hè, maar ook naar iets kan streven dat slecht is voor hemzelf. Dus Lacan heeft dat serieus genomen, in tegenstelling tot zijn tijdgenoten, hè, en heeft dat gaandeweg met andere termen gaan invullen. Omdat hij zei van Freud, zijn doodsdrift, dat is theoretisch heel, heel wankel. Hè. En om Freud echt goed te kunnen lezen of te kunnen updaten, heeft hij dus die nieuwe term jouissance geïntroduceerd. Waarom? Omdat hij vond dat Freud een fout maakte in eerste instantie door de doodsdrift als een aparte drift te zien dan de levensdrift. Hè. Lacan heeft gezegd, er is eigenlijk maar één drift.
En dus levensdrift was dan veronderstel ik net het omgekeerde van destructie, dat je toewerkt naar iets in je leven. Zo. Ja.
Voilà, ja. Ja. En Freud zegt, je hebt twee neigingen en de mens is gespleten, heeft een spaltung, een splitsing tussen die twee neigingen. Hij wil enerzijds vooruit in het leven en anderzijds saboteert hij zichzelf. Lacan zegt, nee, dat is eigenlijk dezelfde neiging. Hey, dat is de drift, maar als je de drift virtueel doordrijft, hey, als de drift niet gelimiteerd zou zijn, dan wordt het altijd ergens zelfdestructief. Stel je voor dat je de seksualiteit openlijk bevredigt, waar eindigt dat dan? Stel je voor dat je een verslaving ongebreideld zou bevredigen, waar eindigt dat?
Ja,
wel
ja.
Telkens eigenlijk in een gebied waar dat je niet staande blijft.
Dus er is iets, ik weet niet wat ik het juist zeg hoor, er is iets inherent destructief aan het verlangen dan? Of is dat nu niet...
Aan het verlangen. Het verlangen ligt daarvan aan de basis. Het verlangen wil altijd maar verder en nog en nog en nog. En zo wordt dat een drift die eigenlijk zichzelf probeert te bevredigen. Maar in de bevrediging zelf ontstaat er iets dat indien het niet gelimiteerd is, zelfdestructief wordt.
Okay.
En dat noemt Lacan het genot. Het genot heeft een zeer mooie uitspraak, zegt hij. Het genot gaat van gekieteld worden tot gegrild worden. En als gekitteld worden, tof, 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 maar als je blijft kittelen, dan wordt dat ondraaglijk. Hè? Dus het is dezelfde tendens, dezelfde drift, dezelfde neiging. En daarom dat hij dat in één woord jouissance heeft genoemd.
Ik wil daar maar even op inbreken, in die zin dat ik denk dat dat ook toch alleen al dat een zeer groot verschil is met sommige andere therapeutische stromingen. Ik heb nu al een paar lessen gehad, ik ben nog maar aan het begin van mijn studies, maar ik heb wel al een paar vakken gehad. En je ziet wel in sommige vakken dat de mens soms wordt gezien als iets puur rationeels, die constructief naar dingen toewerkt. Dit begrip specifiek haalt dat eigenlijk een stuk onderuit. Het toont dan eigenlijk dat de psychoanalyse daar zeer anders over denkt.
Well, ze hebben niet volledig ongelijk. Natuurlijk heeft de mens... een ongelooflijke capaciteit om rationeel te denken, vooruit te denken, aan wetenschap te doen enzovoort. Het is onwaarschijnlijk wat dat de mens kan, hè. Maar Lacan en Freud wijzen ons op het feit dat dat niet het volledige verhaal is, hè. En dat er ook andere zaken zijn, dat wij ook een onbewuste hebben, dat wij ook getekend worden door tekorten, en dat wij een verhouding moeten vinden tot die tekorten, dat dat niet vanzelfsprekend is, dat wij een genot hebben, dat indien het niet gelimiteerd is, ons de das omdoet.
Ja.
Als het gelimiteerd is, doet het ons ook de das om trouwens, want dan worden we ongelukkig en denken we, ik kan niet doen wat ik wil enzovoort. Dus de mens is natuurlijk een zeer complex wezen die niet alleen rationeel, of ik zal het zo zeggen, die niet alleen bewust rationeel in elkaar zit. Hè.
Ja, ja, okay.
Maar er zit wel een logica in ons denken en in ons handelen. Dat wel, maar niet per se altijd een bewuste logica.
Mm-hmm. Ja, dat is ook interessant, want ook in een van de vorige gesprekken ging het erover dat mensen soms maanden tot jaren nodig hebben eigenlijk om soms gewoon te begrijpen waarom dat ze bepaalde dingen doen. We hebben het nu over zo destructieve neigingen. Soms heeft dat echt tijd nodig om tot een besef te komen waarom dat iemand dat doet. Ja.
Mm-hmm. Wel, om de terugkoppeling te maken naar de analyse, ik had het daarnet over het einde van de analyse, maar het begin van de analyse is ook ontzettend belangrijk. En ik herinner mij dat ik een droom had waarmee dan mijn analyse begonnen is. En ik verstond die niet, die kon ook niet geduid worden. Ik heb die vertaald langs mijn neus weg. En het is pas op het einde van mijn analyse, einde van de eerste analyse, zal ik zeggen, dat die duidelijker geworden is. Hè. En die eerste analyse heeft 7 jaar geduurd. Hè, ja. Om maar te zeggen hoe lang dat je kunt op iets kouwen,
ja, ja, ja.
Voordat je iets van jezelf begint te begrijpen enzovoort. Maar ik denk dat is niet om treurig van te worden. Ik denk dat dat goed is ook. Hè.
Ja, ja.
Als je een bepaald proces accepteert en jezelf wilt onderwerpen aan een zelfanalyse, een analyse, is dat een goede zaak. Maar inderdaad, het kan lang duren. Hè. En soms zie je aan het eind van een analyse gekomen, merk je heel vaak dat het probleem aan het begin eigenlijk al een voorafspiegeling van het einde was.
Hè. Of, ja, ja, ja.
Dat in het einde je het begin veel beter kunt lezen. Waarom dat je nu eigenlijk werkelijk in therapie bent gegaan, bijvoorbeeld. Wat dat je nu werkelijk gedreven heeft. Wat dan nu werkelijk je reële was, je onmogelijkheid. Waar dan nu werkelijk je lijden zat. Want het is niet omdat je zegt, ik kom daarvoor, dat daarvoor is. Hè.
Ja, wel, dat komt ook veel voor. Ik heb ook een paar keer in die gesprekken gehoord. Dat mensen gaan in analyse voor één ding. Maar merken al snel, alleen niet snel, maar toch na enige tijd... dat een probleem niet enkel gaat over dat ene ding. Ik weet dat ik ooit een keer een lezing heb gezien van Wim Galle, denk ik. Dat is ook een Gentse psychoanalist. En die had het over een vrouw die bij hem kwam met een angst voor spinnen. En al na een paar sessies werd redelijk duidelijk dat het misschien ook meer ging over een angst voor de liefde. Dat klinkt waarschijnlijk voor luisteraars misschien wel absurd, dat je toekomstangst verspinnen. En na enige tijd moet erachter komen dat je eigenlijk je angst voor de liefde ergens probeert te vangen in een angst voor spinnen. Dat is misschien wel raar gezegd. Maar dat kan dus wel gebeuren, ja.
Bij die persoon, ja, we kunnen het zeker niet veralgemenen, maar bij die ene persoon, ja, kan dat zeker. Ik ken de casus natuurlijk niet, maar dat is niet vreemd dat iemand zegt, ik kom daarvoor, en na x aantal sessies al zegt van, ach nee, om eerlijk te zijn, het is eigenlijk iets anders.
Mm-hmm. Ja.
En dat wordt duidelijk in het gesprek als de therapeut aandachtig is en goed luistert en vragen stelt.
Ja, want iemand kan toekomen, ik ben nu aan het fantaseren, maar iemand kan toekomen met een angst voor spinnen, beginnen praten, en dan op de helft van de sessie is die meer aan het praten, bijvoorbeeld over de liefde dan over de spinnen, wat dat dan ergens toont dat er toch een nood was om het daarover te hebben eigenlijk. Ja, zat ja.
Mm-hmm. Ja.
Ja.
Dus dat, de vraag is niet altijd de vraag. Hè. Of de hulpvraag die in eerste instantie wordt uitgesproken, die moet gekaderd worden, moet gecontextualiseerd worden. En dat verschuift hè, doorheen x aantal tijd. Ja,
ja, ja. Ja nee, dat is, ik vind dat zeer interessante dingen om op in te gaan. We hebben het nu gehad over jouissance, het genot en de doodsdrift. Ja, dus
en je wou ook vragen waarom het een sleutelconcept is,
ja,
het genot.
Ja, 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 voilà.
Ik denk dat Lacan beter dan zijn tijdgenoten ingezien heeft hoezeer dat de mens overrompeld kan zijn door een soort hogere macht. Een hogere macht is niet zo goed verwoord, maar iets...
Ik bedoel het niet metafysisch.
Niet metafysisch, ja. Een iets dat hem overstijgt. En voor Lacan is dat iets van de orde van het lichaam. Een genot, iets dat hem lichamelijk affecteert, maar waarin dat de woorden ook een plaats hebben. Het is niet puur het lichaam. Hè. De drift voor Lacan is niet puur lichamelijk, maar dat gaat over hoe dat het lichaam geaffecteerd wordt door de taal. Hè. En dat is, dat noem ik nu eventjes heel slecht verwoord, misschien een hogere macht, mm-hmm. in de zin dat die persoon aan het begin van de analyse merkt van, ik heb ergens geen grip op. Hè. Er is iets anders in mezelf en ik heb daar geen grip op. Hè. Lacan noemt dat het genot, de jouissance. Het kietelt u, je hebt het gevoel van, het ambeteert mij.
Ja, en bijvoorbeeld dat je dat destructieve in jezelf op een of ander aspect tegenkomt en niet begrijpt waarom dat je jezelf zo tegenwerkt. Zoiets.
Voilà, ja. En dus voor Lacan is dat echt een sleutelconcept in het werk, in de psychoanalyse. En er zijn er nog, het onbewuste is evenzeer een sleutelconcept, waar dat hij ook steeds andere invullingen aan heeft gegeven.
Dat is ook zeer interessant, want dat is ook al een paar keer gepasseerd in vorige afleveringen. Zo, het verschil in kijken naar het onbewuste tussen Freud en Lacan. Mm-hmm. Ik vind het wel interessant om daar ook nog eens even op in te gaan.
Ja.
Wat was het verschil?
Lacan was zeer Freudiaans in het begin en heeft eigenlijk Freud proberen te koppelen. Gekoppeld aan de linguïstiek. En hij heeft gezegd dat het vreemd is dat Freud de linguïstiek nooit gebruikt heeft, hè, omdat hij die niet kende. Mm-hmm. Maar Freud is iets op het spoor gekomen dat daar rechtstreeks verband mee houdt. Hè. Dus Freud zei dat het onbewuste uiteindelijk beantwoordt aan een aantal ongelooflijk eenvoudige principes. Het onbewuste speelt met de taal zoals een rebus. Hè. Er vallen woorden weg, er verschuiven woorden, of een woord krijgt een dubbelzinnig karakter, enzovoort. Iemand spreekt dat uit in de analyse, dus zegt, ik heb een droom, wat moet je nu een keer wat weten? En begint te lachen, en spreekt dat uit. Hè. En op het moment dat hij het uitspreekt, tegenover iemand anders, hoort hij zichzelf eigenlijk iets dubbelzinnig zeggen. En merkt hij van, ah ja, maar mijn droom kan je ook op een andere manier horen. En die persoon begint bijvoorbeeld te huilen. Mm-hmm. Dus dat is een aanwijzing dat de droom beantwoordt aan linguistische principes. En dat het in het uitspreken zelf is dat je iets anders hoort. Hè. Je hoort hoe dat je zelf geïmpliceerd bent in je droom. In eerste instantie lijkt het iets buiten je. Ah, ik heb iets grappig gedroomd. En dan merk je welke plaats dat je zelf in je droom hebt. En dan denk je, ja, nu is het niet meer grappig. Hè.
Dat is interessant, want het is ook al gegaan over dromen, effectief. En Veel mensen zien dromen inderdaad als iets van buiten henzelf, in zekere zin. Hè? Of, mm-hmm. of gaan daar niet ja. een soort auteurschap nemen over die droom per se.
Ja. Het is aan de analyticus om te luisteren, om goed te luisteren en te zeggen, tja, je hebt dat gezegd. Van, ah ja, inderdaad, ik heb het gezegd. Hè. Mm-hmm. En dus uiteindelijk is dat, die theoretisering is eigenlijk ongelooflijk simpel. Hè. Dus in tegenstelling tot hoe moeilijk dat het natuurlijk gemaakt kan worden, maar eigenlijk is het eenvoudig, het onbewuste beantwoord een simpel dubbel mechanisme van de linguïstiek. Hè. Dus woorden verdichten of verschuiven. Bijvoorbeeld, je droomt over een ezel. Plotseling merk je, ah, maar ik ben zelf de ezel. Ik ben natuurlijk geen dier op vier poten, maar ik ben iemand die iets niet weet. Je spreekt in de analyse, ja, waarover gaat dat? Het gaat over dat en dat. Meest intieme punt van je zijn, ik weet niet hoe dat ik dat moet aanpakken. Bon, niks leuk. Hè? Mm-hmm. Maar dat is een verdichting. Ik ben een ezel. Ja. Voilà. En ook een verschuiving kan in de droom zitten. Waarbij dat een aantal zaken verschoven raken, die je terug aan elkaar moet koppelen. De eerste droom vertelt u iets, maar je weet nog niet wat. Het is soms wachten op een tweede droom, om de eerste te kunnen interpreteren.
Oké, okay, en een verschuiving, dat is dan... Iets komt voor in die droom, maar staat voor iets anders of zo. Staat voor een ander
ja.
idee of begrip. Of,
ja. ja. Of ook in het voortschrijden van de analyse. En het is altijd in een terugkoppelende beweging dat iets duidelijker wordt. Ja. Dat is de metonymie of de verschuiving die daarin speelt.
Jij werkt dus ook met dromen in je praktijk?
Zeker en vast, ja. 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 Maar het is een weg naar het onbewuste, maar het is ook niet de weg. Mm-hmm. Het is soms als een analyse vastraakt, iemand zegt, ja, maar nu weet ik echt niet meer wat je zegt, dan haal ik dat soms uit de trucendoos en zeg ik, droom je soms? En soms komt daar iets uit, soms niet. Komt er iets uit? Bon, dan werken we daarmee.
Want heeft Freud niet gezegd dat dromen, ik weet niet exact, hè, dat dromen de toegangspoort zijn tot het onbewuste of iets dergelijks? Ik weet de quote niet
de
exact.
De koninklijke maar. Weg naar het onbewuste.
Ah, voilà,
ja, inderdaad. Ja. Voor Freud was dat extreem belangrijk. En zelfs aan het eind van zijn leven zei hij dat hij de kwaliteit van een analyticus afmat aan de mate waarin dat hij erin slaagde om dromen te analyseren. Hè? Dus om maar te zeggen hoe belangrijk dat voor hem was. Ja. Hè? Het is nog altijd belangrijk. Hè? Maar dat hangt ook soms af van de context waarin dat je werkt. Als je in een instelling werkt, de hedendaagse kliniek is niet altijd de kliniek van de divan waarin dat er geassocieerd wordt enzovoort. Ja. Kan soms een veel chaotischere kliniek zijn enzovoort. Hè? Maar het blijft belangrijk natuurlijk. Hè?
Ja, zeker. Ja. Een punt waar ik het zeker ook over wil hebben als het over Lacan gaat. We hebben het eigenlijk al een beetje aangehaald, denk ik, helemaal in het begin. Maar hoe denk je eigenlijk over de theatraliteit van Lacan? Want dat heeft mij zeer lang weerhouden van Lacan zelf serieus te nemen. Als je bijvoorbeeld op YouTube kijkt naar filmpjes van Lacan, televisie bijvoorbeeld, als mensen dat willen YouTuben, of die man lijkt niet zo'n aangename man te zijn. Maar je hebt er al over gesproken eigenlijk, want je zei zelf iets in die aard, geloof ik.
Ik heb niet gezegd dat hij onaangenaam of zo zou zijn, maar dat die persoon mij niet interesseerde.
Mm-hmm, dat is nog
anders, maar dat is zeer persoonlijk. Hè. Andere mensen worden... zijn daar zeer door gefascineerd. Anderen vinden dat ongelooflijk afstotelijk. Mij interesseerde Lacan aanvankelijk, omdat ik erover hoorde spreken. Ik had geen filmpjes gezien. Ik heb hem nooit, uiteraard niet... Ik ben 3 jaar na zijn dood geboren, dus ik heb hem uiteraard nooit gekend. Maar mij interesseerde die persoon op zich niet echt. Hè. Waarom die persoon mij interesseerde, was simpelweg omdat ik secundaire literatuur over hem las. En merkte
en wie,
dat...
In
eerste instantie de proffen aan de universiteit. Hè, Paul Verhagen, Philip Gerardijn, Stijn van Heulen. En dan vervolgens Jacques Alain Miller, die voor mij zeer belangrijk is geweest. Ook die man heb ik nooit... ik heb die 1 keer in een vergadering meegemaakt, maar dat is geen ontmoeting persoonlijk. Daar eigenlijk hetzelfde. Dus het werk van Miller ken ik ook alleen maar van lezen en mm-hmm. van horen. En voor mij is dat op congressen en voor mij is dat ook voldoende. Hè. Dus ik heb zelf niet echt een fascinatie en ook geen... Ik raak er ook niet door afgestoten door iemand zijn stijl. Ja. Ja, maar de vraag, wat vind je dan van zijn theatraliteit? Ja, ik vind het heel moeilijk om daar iets over te zeggen, maar... Hij zei zelf op een gegeven moment, heb je mij bezig gezien op de televisie? Ah, ik ben een clown, zei hij, maar hij koppelde daaraan. Als je mensen in analyse neemt, neemt u zelf een keer niet te serieus. Hè. Er zijn mensen die verkrampt raken als ze de vraag krijgen om... dus analytici die verkrampen van iemand vraagt een therapie, alles oké. En dan vraagt iemand, ja, maar ik wil een analyse komen bij u. En ze verkrampen alsof ik weet niet wat, voor extreem belastende vraag is. En Lacan zijn idee was van, zij probeert een keer een beetje à l'aise te zijn. Neem het een keer niet zo serieus. Hè.
Ja. Maar wat ik wel heb met Lacan, als je moet spreken ook... Allee, die podcast is een beetje het omgekeerde dan... Lacan spreekt zeer, vind ik, ontoegankelijk. En ik vind dat ergens jammer, omdat dat soms mensen ook kan wegjagen, als het ware, van zijn inzichten. Terwijl, ik heb nu inderdaad les gehad van Stijn van Eulen, die heeft ook gehad over Lacan en over het L-schema en over allemaal ideeën, allemaal concepten ook van Lacan. Die heeft dat zeer helder uitgelegd. En dat is goed, want op die manier... krijg je de goesting inderdaad om dat te willen snappen. Maar als je puur naar Lacan zijn werk kijkt inderdaad, dan...
Maar ik denk ook dat het een andere tijd is. Hè. Dus, ik heb ook op een gegeven moment redelijk wat van Foucault gelezen, van Hegel, van Kant. Ik heb daar kartels over gedaan, over al die auteurs, en die zijn even moeilijk. Mm-hmm. Dus Lacan wordt daar nu op afgerekend, maar in de filosofie is dat een evidentie. Dus ik geef ook les aan de Blandijn.
Een evidentie dat het zo moeilijk is, wil
je zeggen. Daar is er niemand die zich stoort aan de moeilijkheidsgraad. Ik denk dat de psychologen zijn vaak, om niet veel te veralgemenen, maar het is een kritiek die ik vooral vanuit van de psychologen hoor. De studenten filosofie klagen daar niet over, studenten kunstgeschiedenis klagen daar niet over. Zeggen ook dat het moeilijk is, maar ze zijn gewend om Husserl te lezen, mm-hmm. Enzovoort. Heidegger, dat is aardsmoeilijk allemaal.
Zeker, hè?
En het is enerzijds iemand die in de grote traditie past, en anderzijds ook iemand die in die specifieke tijd leefde, met andere grote krakers zoals Foucault, Althusser, enzovoort.
Moet je ook denken aan... om dat even te counteren, ook al sta ik er niet achter, maar ik weet dat Noam Chomsky, hè, toch een bekende naam, heeft ooit een uitspraak gedaan over Lacan. Hij noemde hem charlatan. Alsof dat hij een charlatan was. En hij heeft ook letterlijk gezegd, denk ik, dat Lacan inhoudelijk maar blaasjes vertelde. Ik weet niet of je daar iets op te zeggen hebt.
Ik weet niet, ik ken die uitspraak van Chomsky niet. Maar,
ik ben ervan verschoten, omdat ik Chomsky wel een...
Absoluut.
Een grote denker.
Het is een ongelooflijk interessante mens. En dat wist ik nu niet, kijk. Maar het is een kritiek die door velen gegeven wordt en die ik ook een beetje gemakkelijk vind. Het is altijd gemakkelijk om op iemand zijn familienaam een grap te maken en zo. En ook, het is gemakkelijk om het volledige werk van iemand aan de kant te schuiven. Ja, als ik sommige passages in Freud lees, denk ik ook, oei, Freud... Het zijn denkers die boeken vol hebben geschreven en je vindt altijd wel iets om iemand op af te rekenen. Dus ik denk dat het een beetje intellectueel oneerlijk is om een volledig oeuvre volledig aan de kant te schuiven. Ik denk dat je dan ook moet zeggen op welk punt enzovoort. En misschien heeft Chomsky dat gedaan, maar dan weet ik dat niet.
Nee, oké, okay, ja. Ik wil ook nog eens teruggaan naar uw doctoraat, eigenlijk.
Ja.
Want we hebben het nu over één aspect gehad, uw doctoraat. Ik ga nog een keer de naam zoeken in mijn papier, wacht, hè. Dus want het was een ondertitel, hè. Dus het is, als ik me niet vergis, is het boek althans, De Namen van het Genot, Lacan over jouissance en psychose.
Ja.
Daar zit nog een woord in dat we nog niet besproken hebben. Dat
inderdaad.
Is psychose. ik wil misschien beginnen, omdat het er nog nergens aan bod gekomen in deze podcast. Dat is ook, denk ik... een verdienste of een idee van Lacan, denk ik, ben niet zeker, maar dat idee dat je mensen zou kunnen, als het ware, opdelen in mensen met een psychotische structuur, een neurotische structuur en een perverse structuur. Ik weet niet of dat klopt.
Ja. Je kan zeker vanuit de structuralistische Lacan, jaren 50, zeggen dat er 3 structuren zijn. Maar daar zie ik nu niet de grootste verdienste van Lacan in. Wat dat voor mij dan wel de grootste verdienste is, is dat hij heel veel nadruk heeft gelegd op de psychiatrische vraag bij uitstek, die eigenlijk door de psychiaters vandaag niet meer beantwoord wordt. En dat is de vraag naar het studiegebied van de psychiatrie, wat is waanzin? Hè? Dus het object, elke wetenschap heeft een object, de psychoanalyse heeft ook een object, hè? Dat is de complexiteit van de mens. Maar elke wetenschap moet zijn object zeer strikt definiëren, hè? Anders kan het geen wetenschap zijn. En de psychiatrie, haar studieobject, is de waanzin. Hè? Wat is het verschil tussen waanzin en normaliteit? We kunnen dat van tafel vegen en zeggen, ja, maar ja, iedereen is gek. Hè? En dat is natuurlijk zo. Lacan heeft dat ook op een gegeven moment gezegd, maar dat is in een specifieke context. Hè? Maar toch moeten we die vraag blijven beantwoorden van wat is waanzin? Waar trekken we die grens? Hè? En Lacan heeft dat van in het begin van zijn werk centraal gezet met zijn allereerste teksten, kleine tekstjes die niet gelezen worden, zijn doctoraat dan vervolgens en dan een aantal teksten over vrouwen die een moord hebben gepleegd. En daar heeft hij eigenlijk de psychiaters van zijn tijd een beetje gechallenged, zal ik maar zeggen, door een casus bijvoorbeeld te bespreken, waarin dat hij zei, kijk, de zussen Papin hebben een moord gepleegd, dat is een grote casus op dat moment in Frankrijk. De psychiaters van zijn tijd zeiden, ze zijn niet psychotisch, want na de moord hadden ze geen enkel psychotisch symptoom, geen klachten, ze waren goed bij zinnen, waren heel rationeel, konden goed antwoorden op alle vragen die hen gesteld werden, konden de chronologie van de moord bespreken enzovoort. Dus niet psychotisch. Lacan zegt toch wel, ze zijn wel psychotisch omwille van een aantal zaken. Heeft dat proberen uiteen te zetten. Mm-hmm. En heeft gezegd dat er, ondanks het feit dat ze rationeel lijken, dat ze wel degelijk getuigen van een psychotische logica. Hè. Voor de moord bijvoorbeeld zijn zij extreem gefixeerd op hun bazin. Ze nemen alles letterlijk. Ze vinden geen andere oplossing tegen wat hen aangedaan wordt, namelijk hen zich bedreigd voelen, dan de ander volledig te vernietigen. En Lacan heeft gelijk gekregen, ook wat dat de fenomenen betrof, want enige tijd later is een van die zussen ook openlijk beginnen hallucineren.
Mm-hmm. Wel, dat brengt ons misschien wel bij, misschien heel basic van, wat is dat dan? Iemand met een psychose ten opzichte van iemand met een neurose? Allee,
Ja. Het is een andere structuur, het is een ander functioneren.
Een andere manier van psychisch in elkaar zitten? Of?
Ja, zo kan je het zeggen. Hè? Het is een andere manier van in het leven staan, daarmee bedoel ik een andere manier van zich te verhouden tot het onbewuste en tot het genot. Hè? Een andere manier van omgaan met het genot, ongelimiteerd in het genot staan, geen andere uitweg zien dan iemand te vermoorden. Mm-hmm. Dat is een getuige van het feit dat het genot niet begrensd is. Hè.
Kun je dat nog meer uitleggen? Want dat is een moeilijke wel.
Dus, ja. Het is zeer moeilijk. Ik zou er heel lang kunnen op ingaan. Ja. Dan heb ik bijvoorbeeld, zou ik eigenlijk moeten vertellen over de extractie van het object, maar ik stel voor dat ik dat...
Ja,
mensen misschien moeten het doctoraat dan maar lezen, zou ik zeggen.
Of het boek.
Het is een andere manier van functioneren, waarbij dat er iets moeilijk loopt, waarbij dat er een forclusie is, noemt Lacan dat ook, en je zou dat als een zwart gat kunnen benoemen, waarbij dat iemand eigenlijk geen auteurschap, zoals hij het al genoemd hebt, kan opnemen voor wat dat hij zelf denkt of zegt. Hè. Meest duidelijk is dan bijvoorbeeld in een waan dat er iets, bijvoorbeeld God of vuurstralen in de lucht, gedachten in uw hersenen plant, dat uw eigen gedachten niet van u zijn. Dat is eigenlijk het meest extreem voorbeeld van geen auteurschap kunnen opnemen.
Ja, je legt een deel van u echt buiten uzelf eigenlijk.
Ja. Inderdaad. Hè. Dus, en dat is
inderdaad... En dan even er tegenover, iemand met een neurotische structuur, wat is dat dan?
In de neurose moet je ervan uitgaan dat dat altijd op een of andere manier kan om dat auteurschap op je te nemen. Maar dat mensen dat niet per se altijd willen. Hè. Het is gemakkelijker om je vader en je moeder te verwijten voor alles dat ze verkeerd gedaan hebben. De partner te verwijzen voor je seksuele onbevredigdheid enzovoort. Dat is gemakkelijk. Maar uiteindelijk is er een structurele onbevredigdheid, is er een structurele fout in de opvoeding, want de opvoeding, dat werkt per definitie niet. Ouders hebben altijd wel iets dat ze niet kunnen meegeven, enzovoort. En dus de analyse dient er ergens voor, of een analyse confronteert een neuroticus er altijd ergens mee, van daarmee te moeten omgaan. Hè, met het feit dat je uiteindelijk zelf ook auteurschap moet opnemen voor een soort tekort in het symbolische.
Okay.
Uw ouders hebben fouten gemaakt. Hoe? Welke fouten? Hoe had jij daarop gereageerd? En daarvoorbij, waar zit het structureel tekort in dat alles? Hè?
Dus iemand die vanuit een neurotische structuur in analyse is, die gaat een soort verantwoordelijkheid beginnen opnemen voor het verleden, zoiets? Of?
Ja.
Hoe werkt dan iemand, of hoe werkt je dan, met iemand met een psychotische structuur? Wat is dan het verschil?
Ja, daarnet heb ik ook gezegd dat vanuit de structuralistische Lacan we dat heel strikt kunnen opsplitsen, maar hij heeft dat natuurlijk wel gerelativeerd. Hè? Dus het is moeilijk om dat zo strikt op te splitsen.
Het is niet dat je als...
Met de neurose werken we X en met de psychose werken we Y.
Ja. Het ook zo dat mensen echt... ik weet niet wat er discussie over bestaat, maar dat mensen echt het een zijn of het ander? Is dat... Of bestaat er?
We kunnen dat wel zeggen.
Okay,
met een bepaalde mate van zekerheid. Hè, kunnen we wel zeggen dat die structuren vastliggen. Inderdaad. Nu, wat die structuren betreft, hoe is Lacan daar nog opgekomen? Wel, door ook te gaan bestuderen hoe iemand functioneerde voor de psychotische doorbraak. Hè. Dus hij heeft gemerkt dat sommige mensen plotseling openlijk psychotisch worden. Mm-hmm. En dan is het de vraag, ja, maar was iemand daarvoor dan ook al psychotisch? Kan iedereen psychotische symptomen vertonen of psychotische klachten vertonen? En zijn idee is van niet, hè, dat er bepaalde kwetsbaarheden in de structuur zitten, die, als die kwetsbaarheid geraakt wordt, tot een psychotische fenomenologie leidt, mm-hmm. of tot een neurotische fenomenologie. Dus de neuroticus heeft ook zijn kwetsbaarheden, maar als daaraan geraakt wordt, bijvoorbeeld door vader te worden, door een partner te krijgen, door met de dood geconfronteerd te worden...
Existentiële punten in het leven.
Dan komen daar niet per se hallucinaties, hè, maar dan krijg je woedeaanvallen of dromen die je wakker houden, nacht na nacht, of angstaanvallen, dwangmatige klachten enzovoort. Hè. Dus het is eigenlijk de fenomenologie die neurotisch wordt op basis van een confrontatie met dat existentieel punt. Hè.
Ja.
En voilà, dus die kwetsbaarheid wijst op een neurotische structuur of een psychotische structuur.
En om dan even terug te koppelen naar wat ik daarnet zei, in de praktijk is het niet per se dat je 100% anders werkt met iemand met een neurotische structuur dan iemand met een psychotische structuur. Maar ik heb wel gehoord van mensen dat je daar wel een beetje mee moet opletten. Dat als je inschat dat iemand een psychotische structuur heeft, dat je die bijvoorbeeld niet... Ik weet niet wat het klopt, hè. Ik heb geen enkele ervaring, maar dat je die niet volledig vrij moet laten associëren of zo. Ik weet niet of dat je iets...
Ook daar is het... divers. Er zijn psychotische mensen of mensen met psychotische kwetsbaarheid. Als je ze te veel vrij laat associëren, dat het zeer lastig wordt, dat het verbrokkelt. Hè. En er zijn mensen die wanneer je ze te veel begint te vragen te stellen of te sturen, die het onaangenaam beginnen vinden of die zouden afhaken en die net zoeken naar een plaats waar ze hun associaties kunnen droppen, Dus ook daar is het weer singulier.
Ja,
hè? Ik weet dat dat voor veel mensen ongelooflijk vervelend is om te horen van, ja, maar wat is het nu? Maar dus denk dat je altijd er moet van uitgaan dat het geval per geval te bekijken valt in de praktijk. Hè? Wat dat iemand kan verdragen, wat dat iemand nodig heeft, welke ander dat je moet zijn voor die persoon om iets te kalmeren, om iemand een stap vooruit te laten zetten in zijn leven. En
maar zijn die labels, want ik ga het nu even zo benoemen, hè, in de psychoanalyse, normaal gezien is er toch een soort afkeer, denk ik, van labels. Mensen die labelen als jij hebt dit of jij zet dit of jij zet dat, ADHD, weet ik veel, al die labels die kunnen gekleefd worden op mensen. Neurotische structuur of een psychotische structuur, ik heb het nu nog niet over perversie gehad, maar dat, enfin, dat zijn toch een soort labels. Hebben die dan een meerwaarde?
De psychoanalyse, de Lacaniaanse, gebruikt niet veel labels. We spreken wel degelijk nog over neurose, psychose, perversie. Met daarbinnen hysterie, dwangneurose, fobie, binnen de psychose, schizofrenie, paranoia, melancholie, autisme. En in de perversie ook nog een aantal. Maar we gebruiken dat niet. De aversie zit hierin dat we dat niet gebruiken als een ontologische uitspraak die voor eens en voor altijd het wezen van de mens vat. Van, jij zijt dat,
ja.
Alsof dat door het etiket hysterie op iemand te plakken, je zoveel weet over die persoon.
Ja.
Het gebruik zit hem enkel en alleen hierin dat we op een aantal zaken kunnen komen, een aantal dingen in ons achterhoofd kunnen houden, een aantal interventies kunnen verzinnen, een aantal alarmbelletjes kunnen laten afgaan in ons achterhoofd, van hier moet ik op letten, of dat moet ik zeker wel of niet doen. Een ander deel van de aversie zit hierin, dus het is niet alleen een ontologische uitspraak, maar het is ook een proces. Een hystericus aan het begin van de analyse is niet dezelfde hystericus als aan het eind van de analyse. Maar hetzelfde ook met de perversie en de psychose. Iemand die langer tijd in therapie is, omwille van schizofrene problemen. En aan het eind van die therapie, of na x aantal tijd, zal hopelijk ook wel een traject hebben afgelegd. Hè. Soms verdwijnen hallucinaties zelfs. Hè. Mm-hmm. In die mate zelfs dat de vraag zelfs bestaat of dat de term psychose dan nog zo interessant is. Ja, misschien wel, in de zin van dat een psychotische kwetsbaarheid is en een psychotische structuur. Maar dat maakt die persoon niet abnormaal. Hè. Dus de neurose is ook niet normaler dan de psychose. Of dan de perversie. Dus dat heeft geen enkel waardeoordeel. Psychose is niet per se abnormaal.
Oké. Ja, dat is wel interessant. Ja.
Dus trouwens, die uitspraak van Lacan, iedereen is gek, moet je in die context horen. Dus in de context van de neuroticus is eigenlijk ook gek. Hè? Ook de neuroticus hoeft niet de luxe te hebben om te denken dat hij normaal is als hij met psychotici werkt. Ik als neurotische analyticus, ik ben gelukkig normaal. Hè? En ik werk hier met psychotische mensen in een instelling tussen de gekken. Nee, ook de neuroticus wordt geconfronteerd met existentiële zaken waar dat hij niet per se normaal op reageert. Mm. We kunnen denken dat we normaal zijn, omdat we hetzelfde reageren als onze vrienden. Maar het valt in vraag te stellen. Hè? Dus dat is eigenlijk een oproep, een ethische oproep aan de analytici, of aan de therapeuten, psychologen, om zichzelf vergaand in vraag te stellen. Hè?
Ja. Ik denk dat het al een zeer interessante introductie was tot Lacan. Ik eindig altijd met een eerder algemene vraag, maar in dit geval zou ik bijvoorbeeld de vraag kunnen stellen: wat is voor u het belangrijkste of het interessantste aan psychoanalyse?
Als je zegt wat is het belangrijkste, dat is veranderd. In het begin dat ik met psychoanalyse bezig was, wou ik alles zeer consistent krijgen. Voor mij was psychoanalyse echt een theorie. Maar nu is dat voor mij totaal geen theorie meer. Voor mij is het echt een praktijk geworden.
Okay.
En dat is echt een enorme ommekeer geweest doorheen die drie analyses. Dus wat voor mij daaraan belangrijk is dat de analyse voor mij toegestaan heeft om levensvatbaar te worden, om het een beetje te dramatiseren, want ik was wel levensvatbaar, maar om mij echt levendig te maken, om over mijn persoonlijke grote symptomen en klachten te geraken, om een mens te worden die kan genieten van het leven, die kan plezier hebben in het leven, die veel verlangens heeft. En dat heeft op mijn praktijk een enorm effect gehad. Ik heb nu 11 jaar een praktijk en daarvoor was ik al in analyse. En dat heeft het effect gehad dat ik heel veel dingen kan loslaten. Dat ik niet dwangmatig een kader moet hebben. Dat ik maar, ik zie wel wat er gebeurt in de sessie. Ik zie wel wat iemand nodig heeft, wat iemand precies komt vragen. Wie dat ik kan zijn voor die persoon. Ik weet het vaak echt niet. Nog altijd niet. Maar mijn eigen analyse heeft voorbij alle theorie mij vooral geleerd om op mijn gemak te zijn. In zowel privé als in de praktijk.
Ja. Ik denk dat dat een schoon eindpunt is voor dit gesprek.
Ja, oké.
Ook zeker voor studenten die... Want dat is toch iets dat ik me vaak afvraag. Als student is dat wel intimiderend, denk ik, zo dat beroep van analist...
Dat het intimiderend is, dat kan ik natuurlijk niet wegnemen voor mensen, maar ik zou zeggen, intimiderend, oké, zolang dat maar niet verlammend wordt.
Volgende week spreek ik met Stijn van Heulen over kunst, psychose en het analytisch discours. Graag tot dan.